Ja, mag zeggen dat. Dames en heren, ik zie de heer Schouten op zijn horloge kijken, dus ik denk dat het tijd is. Welkom allemaal, mijn naam is Jelle Heidma en ik mag deze bijeenkomst als voorzitter leiden. Voor iedereen die thuis meekijkt, ik weet niet of dat mensen thuis meekijken, maar in ieder geval of mensen die later nakijken. Welkom allemaal, vanavond in deze raadzaal een themasessie. Een presentatie over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Dit is de eerste bijeenkomst van drie, maar dat zullen de inleiders straks zelf ook wel toelichten. We hebben een uur de tijd voor deze sessie en we hebben ook een brede ondersteuning. De heer Van der Zanden, beleidsadviseur sociaal domein. En mevrouw Hartsing. Mevrouw Hartsing, beleidsadviseur jeugd en onderwijs, die zullen de presentatie verzorgen en ook de vragen beantwoorden, denk ik grotendeels, ondersteund door de heer Roosendaal, onze wethouder. En ook mevrouw Sonneveld, directeur sociaal beleid en bedrijfsvoering, is aanwezig. Hier wilde ik het bij laten en ik wilde jullie het woord geven. Wie van jullie gaat beginnen? Verduidelijkende vragen kunt u tussendoor stellen. Verdiepende vragen en discussiepunten vraag ik u op om ze even op te sparen tot na de presentatie. Gaat u gang.
Ja. Hallo. Dank u wel, voorzitter. En een hele goede avond, beste raadsleden. Welkom bij onze themabijeenkomst over de landelijke en regionale ontwikkelingen in de jeugdzorg. Nou, zoals al aangegeven ben ik David van der Zanden, beleidsadviseur op jeugd. En mijn collega Senta Hartsink. Ook beleidsadviseur op jeugd. Wij zullen jullie proberen mee te nemen in hoe het bij ons in de regio georganiseerd is rondom de jeugdzorg. Zoals de voorzitter al aangaf, is dit een drieluik waarin wij de eerste presentatie zullen verzorgen. We gaan hier dus in op de landelijke en regionale ontwikkelingen in het veld van de jeugdzorg. Het tweede deel zal gaan over grip op jeugdzorg en de jeugdzorgkosten. Dat zal verzorgd worden door mijn collega Liedewij Verhoeven. Daar wordt ook verder ingegaan op de kosten en de beheersmaatregelen die wij hier als die het college daarvoor gaat nemen. De derde presentatie van het drieluik, dat is een kijkje in de praktijk en de doorontwikkeling van Woordenwijzer. Dat zal verzorgd worden door onze collega Penina. En wij starten vandaag met de eerste. Ik wil u even kort meenemen in de agenda. We gaan het eerst hebben over de achtergronden. En een korte casus om u ook een gevoel te geven bij wat speelt er nou eigenlijk in de jeugdzorg. En hoe kun je dat ook praktisch, nou, hoe kun je die praktische vertaalslag daarin ook zien. In de soms wat abstracte wereld van de jeugdzorg. We nemen u mee in de inkoop en de subsidies die we op jeugdzorg hebben in Woerden. Hoe we het lokaal georganiseerd hebben. Hoe we het regionaal georganiseerd hebben. En boven regionaal. Dat is dan weer in een groter verband met de U16 gemeente. Regionaal is in Utrecht-West verband. En vervolgens nog de landelijke ontwikkelingen die er spelen rondom jeugdzorg. Dus dat gaat over maatschappelijke ontwikkelingen en zaken die het Rijk ons ook oplegt als gemeente. Zoals de ANVB's, de hervormingsagenda die er aankomen. Daar gaan we ook wat specifieker op in. De hervormingsagenda jeugd, het landelijk beleidskader waar wij ook als regio, als gemeente invulling aan moeten geven in ons beleid. En de toekomstscenario kind- en jeugdbescherming, wat specifiek dan gaat over het bovenregionale gedeelte in de jeugdbeschermingsketen.
Goedenavond, ik neem u graag eerst even mee in de achtergronden. Dan heeft u, we houden het vanavond over de jeugdwet, omdat daar op dit moment gewoon de meeste ontwikkelingen spelen. Ik heb het hier even allebei voor u neergezet. We hebben aan de ene kant de jeugdwet. Dat verzorgt de jeugdhulp, regelt de jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar. Eventueel de verlengde jeugdhulp tot 23 jaar, maar dat is alleen onder bepaalde voorwaarden. En dan hebben we de wet maatschappelijke ondersteuning. Die verzorgt de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Hier in Woerden hebben we Woerden Wijzer. En die heeft aan de ene kant het jeugd- en gezinsteam en ook het sociaal team. Dus het jeugd- en gezinsteam organiseert hulp onder de jeugdwet. Het sociaal team, wet maatschappelijke ondersteuning. We hebben ook procesregisseurs en die kunnen ook op beide wetten beschikken. En om even een schets te maken van de problematiek waar we als gemeente mee te maken hebben, hebben we het fictieve verhaal van Sarah. Daar neem ik u even in mee. Sarah is 10 jaar en ze woont in Woerden. Ze heeft moeite met lezen. En ook met de andere vakken gaat het niet goed. Ze vindt het lastig op school. Tijdens de les zit ze vaak achter ze voor op haar stoel en regelmatig schreeuwt ze door de klas. Sarah wordt soms ook heel boos. Het kan gebeuren dat ze een klasgenootje of de meester slaat of schopt. Is er sprake van ernstige dyslexie? Een gedragsstoornis misschien? Ook thuis heeft Sarah het moeilijk. Haar ouders liggen in een vechtscheiding, dus een complexe scheiding. En eerst schreeuwden ze thuis alleen nog tegen elkaar. Haar vader drong dan veel en sloeg daarna regelmatig haar moeder. Nu is haar vader vertrokken. Waar hij is, weet ze niet precies. Hij kon geen huis vinden. Huiselijk geweld, mentale kwetsbaarheid van ouders, armoede. Maar Sarah heeft gelukkig ook fijne dingen in haar leven. Ze houdt van het voetbal op haar club. Hier kan ze haar energie kwijt. En ook geniet ze van haar wekelijkse toneelclub. Ze heeft hele fijne vrienden daar en haar lerares begrijpt haar zo goed aan. Haar moeder heeft gezegd dat ze van al haar clubjes af moet. Door de scheiding is er minder geld. Ze houdt van de sociale basis, de sport en cultuur waar ze naartoe gaat. Er is ook sprake van armoede. En de meeste van Sarah weet het niet meer. Sarah is onhandelbaar in de klas. Hij denkt dat Sarah misschien meer op haar plek is in het speciaal onderwijs. Hij belt moeder voor een gesprek. Passend onderwijs, leerlingenvervoer. We hebben kinderen en gezinnen die kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot de hulp bij het opvoeden en opgroeien. U ziet hier de cirkel waar het gezin, het kind, in het midden staat. En als we nu kijken naar Sarah, het verhaal wat we net hoorden. In het middenste cirkel zijn de direct betrokkenen. Het eigen sociale netwerk van Sarah, haar familie, haar vrienden. Maar zeker ook die sociale basis, die sport- en die cultuurverenigingen. Dan hebben we de cirkel daaromheen. Die is zeer beschikbaar en laagdrempelig toegankelijk. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het consultatiebureau, het buurthuis of jongerenwerk. De gemeente subsidieert deze partijen. De cirkel daar weer omheen is beschikbaar. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de praktijkondersteunende huisarts en Stichting Buurtgezinnen. Stichting Buurtgezinnen is een stichting die zorgt bijvoorbeeld voor een steungezin. Als het in een gezin wat moeilijk is, kan een buurtgezin gezocht worden die misschien soms het enige gezin kan ontlasten. Maar de meeste van Sarah zou haar bijvoorbeeld ook kunnen verwijzen, of dan ouders kunnen verwijzen naar de POH, de praktijkondersteuner, waar Sarah wat lichte begeleidingen kan krijgen. Als we dan kijken naar de volgende schil, beschikbaar naar indicatie, zijn dat bijvoorbeeld begeleiding, behandeling of de jeugd GGZ. Ouders kunnen zich dan melden bij Woerden Wijzer voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld voor Sarah om te gaan met haar emoties. En als we de cirkel daaromheen gaan, de beperkt beschikbaar, zijn er bijvoorbeeld de jeugdbeschermingsmaatregelen. Stel dat er veel zorgen zijn over de veiligheid van Sarah en het gezin. Dan kan er iemand bijvoorbeeld een melding doen bij Veilig Thuis. En er zou zelfs een jeugdbeschermingsmaatregel door de rechtbank kunnen worden afgegeven.
Ja. Ik zal vervolgens wat vertellen over de inkoop en subsidies die wij hebben in de jeugdzorg. Zoals Senta net al aangaf, we zien voor ons de verschillende cirkels. Dus hier hebben we nummer 1 en 2. En de laagdrempelige beschikbare jeugdhulp. Die subsidiëren wij als gemeente. En dan kun je zonder een indicatie kun je daar gebruik van maken als jeugdige of als ouder met een opvoedingsvraagstuk. Dat noemen wij de sociale basis, de vrij toegankelijke voorzieningen. Senta heeft er net al wat voorbeelden van genoemd. Hier is een opsomming van de organisaties die wij hiervoor subsidiëren. Quadraat is daarvan een belangrijke, die het pedagogisch bureau heeft, waar ouders met opvoedingsvraagstukken terecht kunnen. Zo hebben we daar ook het algemeen maatschappelijk werk. Buurtgezinnen werd al even aangehaald. Het jongerenwerk, die outreachend in de wijken met jongeren contact probeert te zoeken. Kan signaleren wanneer er problematiek plaatsvindt. En daar een oplossing voor kan vinden. Of kan doorverwijzen naar het geïndiceerde aanbod waar we straks verder op in zullen gaan. De jeugdgezondheidszorg is daar ook een onderdeel van. En de kansrijke start. Kansrijke start focust heel erg op de eerste 1000 levensdagen. Waarbij de verbinding wordt gezocht met sociaal-medisch domein en de informele partners. We hebben ook nog voorbeelden in Kamerik bijvoorbeeld. De Sleutelclub, u zult het misschien kennen. Een plek waar mensen laagdrempelig bij elkaar kunnen komen. En waar je als, als organisaties, als gemeenschappen ook elkaar kunt ondersteunen. Problemen kunt signaleren en die ook op kunt lossen met het netwerk of met de buurt. Voordat ze groter worden en voordat er sprake is van geïndiceerde hulp. Daarvoor hebben we ook de ontmoetingsplaatsen, initiatieven als Pretty Woman, waarbij er educatie wordt gegeven op scholen, jeugdsociëteiten en organisatie als Handje Helpen. Wij subsidiëren deze organisaties, nog enkele meer, voor een totaalbedrag van 1,5 miljoen. Dit is voor WMO en voor jeugdzorg. Dus volwassenen kunnen hier ook gebruik van maken. Het is moeilijk om hier de scheiding aan te brengen, omdat vele van deze organisaties dus voor beide doelgroepen ook aanbod leveren. Ja, zeker.
Meneer Van Rensen.
Voorzitter. sorry, ik was zo spontaan met mijn gedachten even. Die 1,5 miljoen is buiten de Rijksgeld. Het is gewoon eigen geld van gemeente Woerden.
Daar zullen ook rijksgelden bij zitten.
Oh, wel, oké. Okay. Ja. Ja.
Dus we hebben bijvoorbeeld veel spuks vanuit de Rijksoverheid. Waar we bijvoorbeeld ook gebruik van maken. Voor de subsidiering van enkele van deze partijen.
Mevrouw Van Hoesel heeft ook een vraag.
Ik weet niet of het verdiepend is of technisch. Maar ik ben benieuwd over de aantallen die hier jaarlijks gebruik van maken, zorg krijgen. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Zijn die bekend?
Die zullen zeker bekend hebben, maar heb ik op dit moment niet paraat. Als u dat graag wil, dan kunnen we daar op een later moment kunnen we daarop terugkomen.
En de heer Bakker?
Ja, een beetje ook in de technische hoek. U gaf aan jeugd en ook volwassenen die hier gebruik van maken. Ja. Hebben we dan met name over jongvolwassenen? Zou ik zeggen, ook tot die leeftijdscategorie van tot en met 25 jaar? Of heb je het ook over mensen van boven die leeftijd?
Ja, dus ook van boven de leeftijd. Bijvoorbeeld de Sleutelclub is daar een mooi voorbeeld van, denk ik. Waar volwassenen, maar ook senioren bijvoorbeeld samenkomen met de jeugdigen. Om daar activiteiten te ondernemen. Maar bijvoorbeeld Kansrijke Start focust dan weer vooral op de eerste tot het tweede levensjaar. En voor de geboorte. Dus dat, We hebben nu 1 en 2 gehad, de cirkels rondom het gezin en rondom Sarah. Maar als de problemen niet kunnen worden opgelost, als deze te specialistisch zijn voor deze laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen, dan zal Sarah terechtkomen bij de geïndiceerde hulp. Daarvoor zijn enkele manieren om hierbij terecht te komen. Zoals Centaal al even aanhaalde. Je kunt bij de huisarts terecht, de jeugdarts. Maar ook bij Woerden Wijzer, ons lokale team. Daar wordt verwezen naar het specialistisch aanbod. Dat hebben wij in Utrecht-West-verband kopen we dat in. Zal ik een vraag beantwoorden? Of,
Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even benieuwd, hè? Sarah klopt dan aan bij de huisarts of bij Woerden Wijzer of bij een zorginstelling. Kunt u aangeven, als zij nu zich meldt bij de huisarts, dan schat ik in dat de huisarts zo iemand dan weer doorverwijst. Hoe loopt dat dan? Ik krijg nu het gevoel dat het een heel pakket is. En wie is nou de eerste aanspreekpunt voor iemand in de problemen? Is dat school? Is dat de huisarts? En hoe loopt dat proces dan verder? En waar komen ze uiteindelijk terecht? Maar dat is misschien een beetje een uitgebreide vraag.
Ik kan daar zeker antwoord op proberen te geven. Dus zoals we eerder al aangaven, hè, in die nulste lijn en in de eerste lijn, daar heb je de informele partners die we subsidiëren. Het zou goed kunnen, en we hebben hier de scholen inderdaad niet bij genoemd, maar het zou dus kunnen dat er op school inderdaad ook een probleem wordt gesignaleerd. Dan kan er inderdaad ook doorverwezen worden naar bijvoorbeeld Woerden Wijzer of de huisarts. En de indicering, dus het geïndiceerde hulpaanbod, het maatwerk wat we bieden. Wat dan onderverdeeld is in de producten die u hier kunt zien. Daarvoor heb je een verwijzing nodig. Dus dat moet inderdaad via de huisarts gaan. Waar dan ook POH'ers zitten. Die zijn specifiek gespecialiseerd op jeugdproblematiek. En die kunnen goed doorverwijzen naar het juiste aanbod.
Meneer Vonk.
Dank u wel, voorzitter. U zegt nu het moet via de huisarts gaan. Nee, ik wou net zeggen, want volgens mij zou het ook via een buurteam moeten kunnen gaan.
Excuses, misschien zei ik het verkeerd. Maar dat kan inderdaad via de huisarts, jeugdarts, kan via een GI, gecertificeerde instelling, of kan via Woerden Wijzer gaan. Dus er zijn meerdere ingangen naar het geïndiceerde aanbod. Ja.
Nog een vraag van mevrouw Verbeek.
Ja, het intrigeert me wel. Want dan denk ik, hoe komt Sarah nou aan de juiste hulp? Waar gaat ze nou in de eerste instantie naartoe? Ik ben gewoon nieuwsgierig, hè? En ik weet ook niet of het een verdiepende vraag is, maar dan komt dat straks.
Ik heb een aanvullende vraag die daarop lijkt.
Gaat u gang, mevrouw Van Hoes.
En weet u welke criteria gebruikt worden bij die verschillende toegangen? En is daar verschil in?
Ja, als je als kindje, zeg maar, je wordt komt bij de praktijkondersteuner van de huisarts terecht, die zal ook echt het gesprek aangaan, zowel met het kind als met zo nodig de ouders, om te kijken of ze misschien ook zelf begeleiding kunnen bieden. Het hoeft helemaal niet dat een kind doorverwezen wordt naar de geïndiceerde hulp. De praktijkondersteuner huisarts is er juist om laagdrempelig met zowel kinderen als ouders te kijken wat er al mogelijk is. En ook zeker in te zetten op die eigen kracht. Want soms is er helemaal geen geïndiceerde hulp nodig. Dat wordt altijd al vaak gedacht. Maar zo'n praktijkondersteuner helpt juist laagdrempelig ook bij dit soort dingen.
Ik had al...
Mevrouw Van Hoesel.
Ja, want dat is nu precies in mijn ogen de essentie. Er zijn meerdere organisaties of mensen die kunnen verwijzen. En u beschrijft er één die dus, zoals ik deze toelichting hoor, en vanuit een deskundigheidsperspectief kijkt wat nodig is. En dat lijkt er dus op dat als je via een andere ingang een indicatie krijgt, dat er op een andere manier beoordeeld wordt. Klopt dat?
De andere optie die er is, is dat een kindje rechtstreeks bij Woerden Wijzer terechtkomt. Als het kindje rechtstreeks bij Woerden Wijzer terechtkomt, zal ook Woerden Wijzer kijken van wat passend is in dit geval. En dan doorsturen, want misschien is helemaal geen geïndiceerde hulp nodig. Het is niet zo dat Woerden Wijzer altijd naar de geïndiceerde hulp doorverwijst. Het kan ook gewoon naar laagdrempeligere voorzieningen.
En er wordt geprobeerd inderdaad. Er wordt ook geprobeerd juist om niet naar dat. Als maatwerk nodig is, dan moet dat geboden worden. We hebben zorgplicht als gemeente. Maar uiteindelijk proberen we altijd om juist die lichtere ondersteuning te bieden als dat mogelijk is.
Mevrouw Van den Heuvel heeft ook een vraag.
Dank u, voorzitter. Wat denk ik heel Nederland afgelopen tijd heeft bezig gehouden, dat is het meisje in Vlaardingen die op allerlei punten om hulp heeft gevraagd. En zeker geen medewerking kreeg van ouders. Dus als ik hoor van naar de huisarts, maar als die ouders dat niet willen, dan moet het toch een andere weg zijn, een andere route, om toch dat Sarah te kunnen helpen.
Ja, zeker. En ik denk dat we daar straks, later in het verhaal, komen we daar ook aan toe. Dus als u het goed vindt, parkeer ik de vraag nog heel even.
Even, er zijn dus verschillende verwijzers. En waar komen de verwijzers terecht? Kunnen ze bij alle instellingen terecht? Of moeten de verwijzers via woordenwijzer, is er een centrale ingang voor de hulpverlening?
Er zijn dus, zoals we al geschetst hadden, zijn er meerdere ingangen. Dus dat kan inderdaad via de POH, via woordenwijzer of via gecertificeerde instellingen kan dat gaan. Zal ik het? Ik ga het verhaal verder zetten en dan mochten er nog vragen opkomen, stel ze vooral. Wij hebben in Utrecht-West-verband kopen wij dus onze maatwerk jeugdzorg kopen we in. Dat doen we met de gemeente de Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en onze eigen gemeente Woerden. We hebben daarbij een aantal producten die we inkopen, waar de zorg wordt geleverd voor deze jongeren. Onder andere GGZ, begeleiding, behandeling, pleegzorg, net al ter sprake kwam, gezinshuizen. Wij doen dit dus regionaal en we hebben hiervoor een inkoopbureau, Inkoop en Monitoring Utrecht-West, die het contractmanagement voor onze regio uitvoert. Zoals net ook al werd verteld, dit is maatwerk. We proberen dit te voorkomen. Dus je probeert altijd eerst in te zetten op lichter hulpaanbod, voordat je bij de gespecialiseerde jeugdzorg terechtkomt.
Mevrouw Van Hoesel.
Dank u wel, voorzitter. Open house. Het is een tijd geleden dat wij geïnformeerd zijn en dat dat een item was. En dat is eigenlijk in de vorige raadsperiode een beetje langs ons heen gegaan, dat er ineens geswitcht werd naar open house. Gaat u daar nog later op in wat daar de voor- en de nadelen van zijn nu we daar een tijdje mee werken?
Ik zal later inderdaad nog verder ingaan op bepaalde nadelen daarvan. Maar goed dat u het vraagt. Open house inkoop is dus, wij hebben een kader gesteld met producten die wij zouden willen inkopen als regio. En aanbieders hebben zich daarop in kunnen schrijven. Dat heeft inderdaad een aantal voordelen, dat heeft een aantal nadelen. Daar zal ik inderdaad later verder op ingaan. En hier rechts in de grafiek kunt u de kostenontwikkelingen zien voor de jeugdzorg in Woerden. Zoals eerder ook al aan u gepresenteerd, middels een raadsinformatiebrief voor de zomer. U kunt hier inderdaad zien dat de jeugdzorgkosten in onze gemeente stijgen. Ik wil deze echter ook even in perspectief plaatsen. We hebben hier een vergelijking tussen de gemiddelde kosten in Nederland, Houten, Zeist, Rondevenen en Woerden. Dat zijn gemeenten met een soortgelijke demografie als wij hier in Woerden hebben. Het zal u misschien opvallen dat het maar tot 2022 gaat, terwijl de cijfers hiervoor tot 2024 gingen. Dit zijn cijfers die bij het Rijk bekend zijn. Dat loopt jammer genoeg alleen tot 2022, dus dat is wat ik hier kom presenteren. Maar hier kunt u zien dat de ontwikkeling die wij in Woerden doormaken, dat die zeker niet uniek is. Een gemeente bij ons in de regio, de Ronde Venen, Zeist, met flink hogere kosten. En gemiddeld liggen wij ook nog een stuk lager dan het gemiddelde van Nederland. Aan de rechterkant kunt u zien wat het aantal jeugdigen in jeugdhulp is. Hier is de donkerblauwe balk is Woerden, de lichtblauwe balk is het gemiddelde van Nederland. Dan kunt u het in perspectief plaatsen.
Mevrouw Van Hoesel.
De laatste keer dat we informatie kregen over jeugdzorg met cijfers, was ook nog in de vorige periode. En toen werd er een analyse gegeven over dat grote bedrag wat er staat, waar dat, of in welke categorieën dat kwam. U noemde net de 1,5 miljoen. Krijgen we zo nog inzicht in de rest van die 15 of 10 miljoen die er genoemd wordt?
Goed hoor, heel fijn dat ik beantwoord ze graag. Daar zullen wij in de tweede bijeenkomst zullen we daar ook iets verder op ingaan, maar dat is iets wat we hier niet, niet zullen doen. We zullen wel vervolgens nog, misschien wordt uw vraag nog wat meer beantwoord in de rest van de presentatie. Mocht u aan het einde nog vragen hierover hebben, dan zal ik proberen om nog wel een korte toelichting te geven. Maar het gros daarvan komt dus in.
De hoogspecialistische zorg voor kinderen en gezinnen wordt door de gemeente uitgevoerd door JEP. JEP is een samenwerkingsverband van 3 zorgaanbieders. Dat zijn UK, Plurijn en Cirelo. Sinds 1 april 2020 kopen wij deze zorg bij hen in. Deze zorg is voor kinderen met een hele zware zorgvraag. We hebben een contract gesloten voor in principe 9 jaar. En dat doen we samen met de 16 Utrechtse gemeenten. Dus dat zijn de regio's Utrecht-Stad, Utrecht-West, Lekstroom en Zuidoost-Utrecht. JEP heeft bepaalde. JEP heeft bepaalde behandelgroepen en die heb ik op de slide gezet. Rechtsonder ziet u ook de kostenontwikkeling bij JEP. Gelukkig hebben we in Woerden niet veel kinderen hierin zitten die deze zorg nodig hebben. Omdat het gewoon zware intensieve zorg is.
Mevrouw Van Hoesel.
Ja, sorry hoor, maar zo'n zin van niet veel, dat roept echt de vraag op van hoeveel gaat het dan? Want de vorige
ze staan erop. Sorry, dat kunt u misschien niet zien vanaf daar. Nee, dat snap ik. Dat zijn er 6 in 2023, 9 kinderen in 2021, 9 kinderen in 2022 en 6 in 2023. En het rode lijntje, of het oranje lijntje, is de ontwikkeling in etmalen. Dus hoeveel dagen de kinderen daar zitten. En dit zijn de kosten.
Op het RIS is dit goed leesbaar, hoor. Meneer Vonk.
Ja, dit is volgens mij een bovenregionale voorziening. En daar, die staan landelijk best wel onder druk. Dus ik was ook wel benieuwd, hoe financieren we dit? Financieren we dit per kind wat er naartoe gaat? Of zeggen we met elkaar, elk jaar betalen we gewoon een vast bedrag met elkaar om dit in stand te kunnen houden? Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Jazeker. Het is voor een deel lump sum bekostiging. Dus om te zorgen inderdaad dat de voorziening blijft bestaan. En daarnaast wordt er ook P maal Q, dus het prijs maal aantal gedaan. Dus ook voor de kinderen die er gebruik van maken, daar betaal je dan apart voor. Dan de jeugdbescherming, jeugdreclassering en veilig thuis. Die hebben we als gemeente bovenregionaal ingekocht. Dus dat is weer met meerdere gemeenten samen. Ik neem u even mee in deze termen, instanties. Want die zijn soms wat ingewikkeld. Dus ik dacht, we nemen het u even helemaal mee. We hebben veilig thuis. Veilig thuis Die ontvangt meldingen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan daar naartoe bellen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Kan daar terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Stel, als we weer even teruggaan naar het verhaal van Sarah. De meester zou kunnen bellen, maar ook iemand van de sportvereniging zou kunnen bellen. Dan de Raad voor de Kinderbescherming. Na een verzoek van de gemeente Veilig Thuis of de gecertificeerde instelling kan er een onderzoek worden gedaan naar de thuissituatie bij een kindje. Kijken hoe het met het kind gaat. Is er misschien een bedreiging van de ontwikkeling en is er iets nodig, bijvoorbeeld een kinderbeschermingsmaatregel. En de Raad van de Kinderbescherming die adviseert dan de kinderrechter. De kinderrechter is de derde kolom. En die beslist dan uiteindelijk of er een kinderbeschermingsmaatregel ook daadwerkelijk komt. En als er dan een kinderbeschermingsmaatregel komt, dan is er de gecertificeerde instelling die deze uitvoert. En als er stel dat er een gezinsvoogd wordt ingezet bij een ondertoezichtstelling, dan is het inzetten van hulp door die gezinsvoogd moet dan in overleg met de gemeente gebeuren. Deze jeugdbescherming, jeugdreclassering en veilig thuis. Als gemeente Woerden kopen we die in, of subsidiëren we de stichting Samen Veilig Midden-Nederland. Er zijn twee poten. Aan de ene kant is die Veilig Thuis Utrecht. Die zorgt voor het Veilig Thuis uit de slide hiervoor. Dus dat is het advies en meldpunt kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. En de andere poot is Safe Jeugdbescherming. Dus van die jeugdbeschermingsmaatregelen kan uitvoeren, zoals de ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing, ontheffing, ontzetting uit ouderlijk gezag en de jeugdreclassering. Die heb ik hieronder ook toegevoegd. Samen Veilig Midden-Nederland die financieren we door middel van een bovenregionale subsidie. Dan werken we samen met gemeenten in 6 jeugdzorgregio's. Utrecht-Stad, Eemland, Utrecht-West, Lekstroom en Zuidoost-Utrecht. En voor het gedeelte Veilig Thuis doen we dat ook samen met de gemeenten uit de regio Food Valley die in de provincie Utrecht liggen. Ik heb de kostenontwikkeling ook opgenomen. Het blauwe balkje is Veilig Thuis. Het groene balkje is Safe. 2023 is nog met stippellijntjes, omdat dit de aanvraag van de subsidie is, maar die is nog niet vastgesteld. Het werkt zo dat er een aanvraag wordt gedaan aan het begin van het jaar en vervolgens aan het einde wordt gekeken hoeveel er daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. En op basis daarvan wordt er afgerekend. Dit wordt de komende weken bekend, maar die cijfers kon ik nu nog niet geven.
Mevrouw van Loesel.
Waarom gebruikt u het woord subsidie?
Omdat er hier sprake is van een subsidie. In 2018 is er met deze gemeente een subsidietender geweest. En toen is de subsidie is besloten om een subsidie te verlenen voor deze jaren aan Samen Veilig Midden-Nederland. Dus er is in dit geval echt sprake van een subsidie en niet van een inkoop.
Gaat erom.
Kunt u dan toelichten wat het verschil is, want het gaat eigenlijk om zorgkosten in mijn ogen. Dus hoe kun je nu subsidie geven? Dat doe je op een organisatie, maar niet op zorg in mijn ogen. Maar daarom heb ik die vraag.
Daar is destijds is daarvoor gekozen. Wat daar precies de achtergrond van is, moet ik u helaas schuldig blijven. Ik weet wel dat er nu vanaf 2026 dat deze subsidie dus afloopt en dat er vanaf 2026 inderdaad wel naar een inkoop wordt gekeken.
Mevrouw Bieber.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou heel benieuwd zijn of jullie vergelijken wat de kosten zijn per ingang. Je hebt heel verschillende ingangen. Iemand kan via een huisarts of via andere kanalen het zorgtraject binnenkomen. En ik zou benieuwd maken of dat nog uitmaakt in het soort traject en daarmee de kosten die iemand maakt.
Daar wordt inderdaad in de monitoring naar gekeken en dat zal in de volgende bijeenkomst wordt daar meer dieper op ingegaan. We doen nu eerst om de landelijke regionale ontwikkelingen en om de toelichting hoe het systeem in elkaar zit, zodat we de volgende keer daar dieper op in kunnen gaan.
3 oktober.
En dan hebben we nog de weinig voorkomende zeer specialistische jeugdhulp. Die wordt via de Vereniging Nederlandse Gemeenten landelijk ingekocht. Dit is heel specialistisch en komt gelukkig ook niet veel voor. Bijvoorbeeld kinderen met anorexia, daar is zeer specialistische hulp voor nodig en die kopen wij dus landelijk in.
Dan zal ik u nu verder meenemen in de landelijke en regionale ontwikkelingen. Zoals ik net ook al met de cijfers probeerde aan te duiden, zijn de ontwikkelingen die wij hier in Woerden zien zijn zeker niet uniek. Dit zijn een aantal landelijke trends in het gebruik van jeugdzorg. Maar ik mag wel zeggen zorgelijke trends. We zien een stijging van de complexiteit van de zwaardere zorg. Jeugdigen zitten ook langer in jeugdzorg. Wachtlijsten groeien en de marktwerking lijkt doorgeschoten. In 2015 hebben we natuurlijk een decentralisatie gehad met marktwerking tot gevolg. We hebben hier bijvoorbeeld in onze regio ook een heel groot aantal zorgaanbieders. Landelijk wordt er gemerkt dat er administratieve lasten zijn hoog, zowel bij zorgaanbieders als bij gemeenten, waardoor het systeem lang kan duren en daar ook extra kosten mee gemoeid zijn. De tekorten aan passende en beschikbare zorg voor de meest kwetsbare kinderen, die zijn ook groot. En het beperkte sturingsvermogen van de gemeente op de verschillende verwijzers binnen de jeugdwet. Dat is ook al net al even aangehaald. We hebben verschillende wijzen waarop de jeugdigen bij de geïndiceerde zorg terecht kunnen komen. En wij hebben als gemeente niet op al die toegangswegen evenveel invloed.
Vraag van mevrouw Van Hoesel.
Ja, wat ik mis is wat wij wel eens in de kranten lezen over de cowboys. Er staat wel iets van een onoverzichtelijk zorglandschap, maar dat zit voor mij meer op de controle die ontbreekt. En wat ik ook mis is dat het een soort zelfvullend systeem is, omdat er wel een verwijzing is, maar daarna is er geen beoordeling. Ja, het is eigenlijk misschien een vraag. Is er daarna nog een beoordeling of de zorgverlener zelf voldoende kritisch is of zaken nog goed gaan en misschien nog anders zouden kunnen?
Daar zullen we inderdaad de volgende keer nog wel verder op ingaan. De zorgcowboys, daar kan ik wel van zeggen. Wij hebben, zoals ik eerder zei, een inkoopbureau, Inkoop en Monitoring Utrecht-West. En die toetst op een heel aantal kwaliteitscriteria. Daarnaast zijn er ook landelijke instituten die toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdzorg. Het kan niet altijd worden voorkomen dat er dit soort praktijken plaatsvindt. Zo zien we deze ook in het nieuws. En doordat er meer zorgaanbieders zijn, maakt dit de complexiteit ook wordt de complexiteit ook gewoon groter, omdat er een heel groter aantal zorgaanbieders is waar toezicht op gehouden moet worden.
Een vraag van meneer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het kopje is landelijke trends in de jeugdzorg. Nou heeft u in het eerste deel van de presentatie een aantal grafieken laten zien over de kostenstijging en het aantal kinderen of jeugdigen dat zorg krijgt. Maar daarin laat u eigenlijk maar hele korte reeksen zien vanaf 2021 tot 2023. En ik denk dat dat te weinig is om een trend duidelijk te maken. Hè. Dus u heeft hier over landelijke trends. Is het mogelijk om bij een vervolgpresentatie langere reeksen te laten zien, zodat wij ook kunnen zien hier hoe de trends in Woerden zich hebben ontwikkeld sinds de decentralisaties. Want ik ben wel heel erg geïnteresseerd in of het aantal kinderen dat zorg krijgt is gestegen, of de zorg inderdaad over die periode is gestegen en wat wij daar voor rol in hebben als gemeente?
Dat is een hele goede vraag. Mijn collega die de tweede presentatie gaat verzorgen, is hier ook aanwezig. Dus ik durf geen beloftes te doen, omdat, zoals u nu net ook al zag, zijn niet altijd alle cijfers beschikbaar. En zijn wij daar ook van afhankelijk van landelijke organen. De vraag is zeker genoteerd.
Er is nog een vervolgvraag van mevrouw Bieber.
Dank u wel, voorzitter. Dan voor de volgende keer waarschijnlijk. Het is leuk om het af te kunnen zetten tegen landelijke trends. Maar het is natuurlijk ook heel interessant om de trends hier in Woerden zichtbaar te hebben.
Ja, u sprak specifiek over Woerden, meneer Bakker. Ja.
Meneer Vonk had ook een vraag.
Ja, het ging over de vele aanbieders. Nou klonk het een beetje alsof, ja, dat kan niet anders, want het is een vrije markt. En Utrecht heeft een model gekozen waarin ze nog maar 2 aanbieders in de hele stad hebben. Is dat hier ook een optie? Kunnen we dat onderzoeken in een, of misschien is dit al te politiek en ga ik een verkeerde kant op, maar...
Alles is een mogelijkheid, denk ik. Maar ik kom hier straks, ga ik hier wat verder op in. Dus mocht u diezelfde vraag nog hebben na de volgende slide, dan stel hem gerust nog een keer. Het is de slide hierna. Maar... Ik wil ook heel even ingaan op de complexe maatschappelijke ontwikkelingen die er spelen. Nou, die eraan bij toedragen dat er steeds meer psychische problematiek is bij jeugdigen. We kennen het allemaal, de hoge prestatiedruk die er op jongeren wordt opgelegd. Social media gebruik wat erg versterkt. Het perfecte plaatje, we moeten allemaal, de samenleving is maakbaar, het moet allemaal kloppen. En dat draagt ook bij aan de medicalisering. Ook wordt op social media, wordt psychische problematiek erg onder de aandacht gebracht. Heeft goede elementen, maar heeft ook zijn mindere elementen. En we zien dat inderdaad het jeugdhulpgebruik dus onder jongeren erg gestegen is in de laatste jaren. Dit komt ook door deze maatschappelijke, onder andere door deze maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er nog een aantal ontwikkelingen die ik zou kunnen noemen, zoals één ouder, toename van het aantal eenoudergezinnen, stijging van complexe echtscheidingen. En zo zijn er meerdere maatschappelijke ontwikkelingen die er ook voor zorgen dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van jeugdzorg. Zou je de volgende kunnen doen?
Er loopt iets vast.
Ja. Ja. Ik heb net wat verteld over de landelijke trends. Dit zien we ook in het bovenregionale stuk waar Senta net over heeft verteld. De jeugdbeschermingsketen is complex en het knelt. Er kwam net ook al een vraag over, en we zien het regelmatig in het nieuws, wat er gebeurt in de jeugdzorginstellingen. Die staan vaak negatief in de publiciteit. Kinderen voelen zich daar vaak onvoldoende gehoord en gezien. De achterliggende problematiek is te weinig in beeld en gezinnen vertellen op verschillende plekken hun verhaal. We weten ook dat dit ook de hele keten verder onder druk zet. Dus jeugdzorg de mensen die werken in de jeugdbeschermingsketen, die hebben ook te maken met de maatschappelijke druk die op de organisaties ligt. Het is erg bureaucratisch ingericht, ook omdat er zoveel negatieve publiciteit omheen zit, heeft ook uitwerking op hoe we ons systeem inrichten en de bureaucratie die eromheen wordt gecreëerd. Wat het systeem ook complexer maakt. Hij doet het weer.
En deze ontwikkelingen zorgen voor meer landelijke kaders, waardoor de lokale invloed afneemt. We hebben landelijk beleid, komt steeds meer. Zo hebben we de algemene maatregel van bestuur, AMVB, reële tarieven. Sinds 1 juli 2024 is er een ministeriële regeling zorgvormen verwacht, waarin wordt vastgelegd welke zorgvormen we op welk niveau moeten inkopen. Dus wat we lokaal mogen inkopen, maar wat in regionaal verband moet, of zelfs in bovenregionaal verband. We moeten ook meer uniformeren in de wijze waarop de lokale toegang wordt ingericht. Er worden regels verwacht over de reikwijdte van de jeugdwet. Wat valt er wel onder en wat niet? En dus ook over de robuustheid van de regio, wat ook samenhangt met die zorgvormen. Wat moeten we met wie inkopen? Landelijk zijn er twee belangrijke beleidskaders waar we mee te maken hebben. We hebben de hervormingsagenda jeugd. Het doel daarvan is de knelpunten in de jeugdzorg structureel aanpakken. En het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar te maken voor de toekomst. En daarnaast, heel gericht op de jeugd- en gezinsbescherming, is het toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming. Het doel daarvan is het stelsel van de jeugdbescherming eenvoudiger en gezinsgerichter te maken. En dat het voor kinderen en hun ouders ook duidelijk is wie wat doet. Ik neem u even mee in de hervormingsagenda. Die kent 6 implementatielijnen. Ik heb ze hier naast elkaar gezet. Allereerst dus die reikwijdte. De afbaking en verduidelijking. Wat valt onder de jeugdwet en wat valt er niet onder? Tweede, de stevige lokale teams en toegang. En daar zal in de derde sessie op 14 november ook nog aandacht aan worden besteed. Het terugdringen van de residentiële jeugdhulp, zo thuis mogelijk. De wens is dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Als het niet kan, hebben we gelukkig voorzieningen. Maar we proberen zo thuis mogelijk. Daarnaast de verbetering kwaliteit en blijvend leren. Dat is ook een van de implementatielijnen. Regionale en landelijke inkoop en organisatie van specialistische zorg. Dat zijn die ministeriële regeling zorgvormen en de robuustheid van de regio. Waar het hiervoor over ging. En ook het verbeteren van het inzicht met data en monitoring. De financiën die daar vanuit landelijk bij zijn gekomen, is een tijdelijke impuls in de jeugdhulp in 24 en 25. Maar dat zou in de toekomst een besparing moeten opleveren van 1 miljard. En dan het toekomstscenario. Kind- en gezinsbescherming is het een deel ook overkoepelend met de hervormingsagenda, maar dit is echt specifiek voor de jeugd- en gezinsbescherming. Dat moet gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.
Een vraag van mevrouw Rensen.
Ik wou even netjes. Dit zijn rijksuitgangspunten, voor de duidelijkheid.
Ja, klopt. Landelijk beleid. Op grond van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wordt de ontwikkeling van een regionaal veiligheidsteam onderzocht. Wat dat inhoudt is dat de expertise en de bevoegdheden ten aanzien van veiligheidsvraagstukken bij elkaar wordt gebracht. Dus we hebben nu Veilig Thuis, de Raad van de Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. En er wordt gekeken of die meer samen kunnen werken in een regionaal veiligheidsteam. Hoe dat er precies moet uitzien is nog niet bekend. Dat wordt op dit moment landelijk onderzocht. Maar dat is wel iets waar we mogelijk nog mee te maken krijgen.
Ja. In de gemeente Woerden zetten wij actief in op de uitvoering van de hervormingsagenda. En daarmee de AMVB reële tarieven en de verwachte ministeriële regeling zorg vormen. De MAG, waar u al vaker over heeft gehoord, sluit heel mooi aan bij de hervormingsagenda en de doelen daaruit. Het verstevigen van de sociale basis, van de basis rondom gezinnen, rondom mensen, om te voorkomen dat mensen in de zwaardere specialistische hulp terechtkomen. De regionale inkoop. We zijn vorig jaar gestart met een evaluatie van onze inkoop. Mevrouw Van Hoesel haalde dat al even aan. We zijn in 2022 hebben we ingekocht. En we hebben een brede evaluatie gedaan intern met de regio om te kijken de producten die we hebben ingekocht. Die hadden een bepaalde bedoeling. Functioneren die zoals wij hadden bedacht? Of zien we in de praktijk ook problemen? Dat hebben we ook gedaan samen met de mensen die hier in de praktijk de cliënten spreken. Om te kijken of we daar verbeteringen aan konden brengen. En we gaan toe naar een nieuwe inkoop in, de verwachting is 2027. Omdat onze huidige inkoop afloopt. Er werd net ook even de robuustheid aangehaald. Dus we zijn ook met de governance aan de slag gegaan. En er wordt op dit moment onderzocht of er een gemeenschappelijke regeling getroffen kan worden voor de regio Utrecht-West. Om aan die robuustheidseisen te voldoen. Het Rijk heeft bepaald dat je als regio een bepaalde omvang moet hebben om slagkrachtig genoeg te kunnen zijn om de zorg op een juiste manier in te kopen. En daarvoor wenst het Rijk dat we dit vastleggen in een gemeenschappelijke regeling onder de WGR. Zoals ik al zei, hebben...
Mevrouw Verbeij.
Voorzitter, nou, het is ook echt heel veel informatie en zeer interessant. Ik heb eigenlijk nog even een vraagje over die gemeenschappelijke regeling inkoop Utrecht-West. U zegt van dat moet robuuster worden. Nu zijn het 5 gemeentes, hè, hier in de regio. Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Rondevenen.
Ja.
Wat is dan de intentie om die robuustheid aan te brengen? Is dat alleen met Utrecht, begrijp ik nu? En wanneer hebben jullie dat dan?
Wij werken op... goede vraag. Wij werken voor de meeste zorgvormen werken we samen met 4 gemeenten. Dus met Montfoort, Oudewater, Woerden en de Rondevenen. En voor ernstige dyslexie kopen we in samen met de gemeente Stichtse Vecht. En de intentie is om dit breder te doen met Stichtse Vecht. Daar wordt onderzoek naar gedaan.
Eerst mevrouw Verbeij en daarna meneer Bak.
Maar die robuustheid, die heb ik nog niet helemaal in beeld. Betekent dat dat er meer gemeentes bij moeten komen? Ik weet dat Stichtse Vecht, die heeft een wat apartere positie, hè, in inkomen en monitoring.
Ja.
Maar wat zijn de intenties van de gemeente Woerden hierbij? Om die robuustheid te vergroten? Dat was eigenlijk mijn vraag.
Het Rijk heeft bepaald dat je een bepaald volume nodig hebt als regio om op een goede manier in te kunnen kopen. Wij trachten aan dat volume te voldoen om robuust genoeg te zijn als regio.
Meneer Bakker.
Vraag of die gemeenschappelijke regeling dan uitsluitend betrekking heeft op de inkoop jeugdzorg of ook WMO?
Ja, dat zou over. Dat...
Voorzitter, misschien goed om aan te vullen over dit thema, over die robuustheid van de regio, over die ontwikkelingen. Daar komt een raadsinformatiebrief naar u onderweg. Dus een aantal elementen zit niet zozeer in deze presentatie, maar die informatie is naar u onderweg. Die gaan we heel binnenkort in het college vaststellen en dan naar u sturen.
Mevrouw Van Lossen.
Wat mij bezighoudt, het zal denk ik niet in die raadsinformatiebrief staan. De vorige sheets die gingen erover dat het Rijk eigenlijk steeds duidelijker richting gaat geven wat er moet gebeuren. En wat mij dan verrast is dat er nog zoveel acties hier lopen die eigenlijk gewoon heel lokaal zijn. En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want er komt dus dadelijk iets meer vanuit het Rijk wat bepaalt. En in de tussentijd zijn we zelf aan het onderzoeken wat we gaan doen. Dat lijkt wat overbodig. Ja, hoe is het risico dat het overbodig is, omdat het Rijk het dadelijk gaat bepalen?
De zaken waar wij nu aan werken, die zijn in lijn met de ministeriële regelingen die getroffen zijn. En met de voorwaarden waaraan wij moeten voldoen vanuit het Rijk. Daarnaast zijn we ook proactief aan het insteken op de ontwikkelingen die de hervormingsagenda als visie beoogt. Dat is dat. Ja, ik wil nog even kort gaan ingaan op de evaluatie. Ik was er al kort mee gestart, maar we zijn in 2022 begonnen met de vorige inkoop. We hebben inmiddels de evaluatie intern afgerond. Vervolgens hebben wij ook met al onze aanbieders gezeten om te kijken. De mensen die met de cliënten werken, hoe ervaren die het werk? Hoe ervaren die het werken in Utrecht-West? En hoe kunnen wij als regio onze zorg kwalitatief beter inrichten? We hebben uiteindelijk allemaal te maken met dezelfde problematieken die ik eerder schetste hier. Ook jeugdzorgaanbieders willen deze graag oplossen. Dus wij zoeken hier ook echt de samenwerking in op. We hebben hier gekozen voor een vijfdeling in verschillende segmenten. Het werd net ook even aangehaald dat we heel veel aanbieders hebben in onze regio. Maar dat geldt niet voor alle doelgroepen. Dus op sommige doelgroepen, de meest specialistische jeugdzorg, daar hebben we vaak maar een aantal aanbieders die deze zorg kunnen leveren. Voor bijvoorbeeld specialistisch veel voorkomend, daar zijn een heel aantal aanbieders. Dus dat maakt ook dat je op een andere manier stuurt op de verschillende segmenten. Waar je op hoogspecialistisch misschien meer op partnerschap gaat zitten, à la Utrecht bijvoorbeeld. Ga je bij een segment waarin je veel aanbieders hebt, hoef je daar minder actief op te sturen, want het aanbod, vraag en aanbod reguleert zichzelf meer.
Een vraag van mevrouw Bieber.
Dank u wel, voorzitter. Wat bedoelt u dan mee dat het zichzelf stuurt? Daar heb ik niet echt een beeld bij.
Ja, op dat segment wat ik noemde, specialistisch veel voorkomend. Daar zien we dat daar is best wel veel vraag naar. Maar we zien ook dat het aanbod daar zo overeenkomt met de vraag. Dus dat er genoeg zorgaanbieders zijn die die zorg kunnen. Waar we vaak zien bij de meer specialistische zorg. Daar zijn hele specialistische professionals ook voor nodig om deze zorg te kunnen bieden. Gestandardiseerde behandelmethodieken, et cetera. Die kunnen niet geboden worden door alle instellingen, alle zorgaanbieders. Naar aanleiding van de gesprekken die we intern hebben gevoerd en met de zorgaanbieders, hebben we ook een aantal aanpassingen van onze huidige inkoop zijn we op dit moment aan het doorvoeren. Dit doen we ook in samenspraak met de aanbieders om de kwaliteit van onze jeugdzorg te verhogen. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de opmars naar de nieuwe inkoop. De voorbereidingen daarvoor moeten nu al aan begonnen worden om die te treffen. Dat is gestart met de evaluatie en daarom zullen er ook in de komende tijd zullen er ook stukken naar u als raad worden gestuurd. Daar zal ik. Dus enkele overkoepelende thema's die uit de evaluatie naar voren kwamen. De doorontwikkeling van de lokale teams. Waarin de derde bijeenkomst verder op ingegaan zal worden wat dat verder inhoudt. De governance van het inkoopbureau, hoe werken we samen. Evaluatie met de aanbieders, zoals ik net al zei. Het account management, wat wil zeggen hoe hou je contact met je aanbieders. Zeker op die segmenten waar weinig aanbieders actief zijn, moet je partnerschap aangaan met je aanbieders. Je streeft hetzelfde doel na en je probeert daar samen toe te komen. Dus daar wordt actief op ingezet. En de ontwikkeltafels die we nu structureel met aanbieders willen opzetten om ervoor te zorgen dat we de zorg continu blijven verbeteren. Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen van de nieuwe inkoop. We hanteren hierbij reële tarieven zoals aangegeven in de ANVB reële tarieven. We zijn bezig met het opstellen van een nieuwe regionale agenda jeugd. Als deze klaar is, zal deze ook naar u komen als raad. De ontwikkeltafels met de aanbieders, zoals ik eerder al zei, gemeenschappelijke regeling die getroffen moet worden om te voldoen aan de eisen uit de hervormingsagenda. De investeringen in regionale samenwerkingen en capaciteit. En een regiovisie. Als we als regio willen samenwerken, ook in dit nieuwe verband, hoe gaan we dan deze samenwerking aan? Dat is ook een document wat wordt opgesteld en wat in de eerste helft 2025 uw kant op zal komen.
En Daarnaast nog even over het toekomstscenario. In lijn met het toekomstscenario neemt gemeente Woerden deel aan de proeftuin bescherming in beweging. De doelen van bescherming in beweging heb ik op de slide gezet. Ik loop er even kort doorheen. Het gaat erom dat kinderen nog steeds de veiligheid gewaarborgd blijft. Maar we proberen wel om de jeugdbeschermingsketen in te korten door veel beter samen te werken. Zowel met Samenveilig Midden-Nederland als ook met ouders zelf. En waardoor uiteindelijk de tevredenheid van ouders en jeugdigen over het optreden van de instanties toeneemt, ze minder van de een naar de ander moeten en dus ook uiteindelijk de werkdruk bij de deelnemende instanties afneemt. We doen dit overigens niet als enige gemeente, ook Oudewater, Montfoort, de Ronde Venen, Stichtse Vechtoernier daarmee. Bescherming in beweging heeft al een aantal mooie resultaten opgeleverd. Het loopt overigens nog steeds. Ik heb ze op de slide gezet, maar overkoepelend is dus een andere manier, wordt er samengewerkt. Er wordt, als er bijvoorbeeld een veilig thuismelding is geweest, dan gaat het altijd nu via het lokale team. En daarnaast krijgen ouders ook zelf de brief tot een uitnodiging om ondersteuning te vragen bij het lokale team. Zodat het ook vanuit ouders zelf komt. Zo heb ik er nog een paar op de slide gezet. Dan ben ik bij onze laatste slide. Resumé. De gemeente Woerden die voert de landelijke wetten en kaders uit en zet actief in op zaken waar we als gemeente invloed op hebben. Als gemeente zijn er namelijk veel zaken waar we geen invloed op hebben, zoals die landelijke kaders die opgelegd worden, die algemene maatregelen van bestuur, reële tarieven waar we het over hebben gehad, de uitvoering van de regeling van de zorgvormen, de vorming van die gemeenschappelijke regeling. En daarom is het heel belangrijk om te focussen op de zaken waar we wel invloed op hebben. Zoals de doorontwikkeling van Woerdenwijze, waar u op 14 november verder in wordt meegenomen. Inzetten op onze algemene voorziening, het voorliggend veld. Een regiovisie voor de nieuwe inkoop. De inzet op een daling van de instroom. Vooral ook het partnerschap met al onze organisaties, dus de vrijwilligersorganisaties. Ook onze subsidiepartners, sporten, cultuurverenigingen. En uiteraard ook onze zorgaanbieders.
Dank u wel. Bedankt voor het verhaal, een stevig verhaal. Er zijn al heel veel vragen tussendoor gesteld, dus ik zou nu een soort van slotronde willen houden. En als eerste mevrouw Van Hoesel.
Ik heb een wens voor de volgende vergadering om daar expliciet die laatste sheet die er lag, om daar ook in te gaan op de punten die eerder wel genoemd werden van het landelijk beleid, waar meer uniformering wordt toegepast. En daar staat in dat dat gaat ook over de wijze waarop of de toegang ingericht wordt. En het gaat over de kaders waar jeugdhulp begint en vooral waar het stopt, de reikwijdte. En die mis ik eigenlijk op die laatste sheet als basis. En ik ben dus heel erg benieuwd waar dan de speelruimte lokaal nog ligt als deze acties landelijk komen. En dat vind ik wel een hele interessante om volgende keer iets meer over te horen.
Dank u wel. Ik denk dat er meer vragen zijn gesteld, met name op dat punt van grip op de zorg. Maar ik neem aan dat u deze band afluistert voordat u de volgende voorbereidt. Meneer Bakker.
Ja, ik denk dat ik een vraag heb voor de wethouder of wethouders over die RIB met betrekking tot die GR's. Ik kan me voorstellen, wij hebben dus qua jeugdzorg relatief weinig kinderen die jeugdzorg gebruiken gezien als je dat vergelijkt met de landelijke cijfers. Hè. Als wij dan in een gemeenschappelijke regeling komen met een aantal gemeenten die hoger liggen, dan zou het best wel eens kunnen betekenen dat wij misschien wel in dat lump sum bedrag een groter basisaandeel krijgen. Waardoor de zorg dus duurder wordt. En het misschien aan de voorkant ook wel verstandig is om te overwegen van willen we nog wel met dezelfde partners doorgaan. Dus mijn vraag aan de wethouder is of er in die RIB ook op die vraag wordt ingegaan van gaan we door met dezelfde partners? Is het logisch om op voorhand al uit te gaan van dat we dat met dezelfde partners doen? Of bestaat er ook een optie om dat met anderen te doen?
De wethouder, vooruitlopend op de rib. De wethouders. Mevrouw Pennaerts.
Ja, dankjewel. Even ingaat op eerste veronderstelling dat er in Woerden minder kinderen in jeugdzorg zitten. Dat is niet zo hoor. In Woerden zitten ook gewoon veel kinderen in algemene jeugdzorg. Hè? We hebben wat specialistische vormen gezien, daar zitten er wat minder in. Maar in de breder geïndiceerde jeugdzorg zitten ook in Woerden veel kinderen. Uw vraag daaromtrent was, als we nou in een gemeenschappelijke regeling gaan zitten, meneer Bakker, was van, nou betalen wij dan niet te veel, hè? Maar we hebben de kosten verdeeld op inwoneraantal. Dus er zit een verdeelsleutel in onze bijdrage. Dus we hebben allemaal een soort gelijkmatige deelname, hè, van jeugdige inzorg. En we verdelen de kosten in die gemeenschappelijke regeling met elkaar. En Woerden is wat groter, maar Stichtersvecht is nog groter, dus die betalen nog meer. En zo schalen we dat af naar gelang de gemeenten die deelnemen groot zijn. Maar we zullen in die RIB even laten zien hoe de kosten zijn verdeeld, de totale kosten dan per gemeente.
Dank u wel. Meneer De Jonge.
Ik heb ook nog een vraag. Ergens halverwege in de slides, dan wordt er dus inderdaad ingegaan op alle veranderingen die of al bezig zijn of die inderdaad nog gaan komen. Dan geven jullie aan dat er in 2024 en 2025 eigenlijk een stuk budget beschikbaar wordt gesteld. En dat er daarna een 1 miljard besparing komt. Maar wat betekent dat nou voor Woerden? Want ik kan me zo voorstellen dat dat heel veel inspanning geeft om dat te veranderen. Dat het ook heel veel kosten met zich meebrengt. Maar dat het ook uiteindelijk wellicht een besparing gaat opleveren. Of kan je dat duiden wat dat dan voor de gemeente Woerden betekent?
Kan daar nu al antwoord op worden gegeven of is dat er eentje voor?
Ik denk dat dat voor dit moment nog gissen is. Maar het idee daarachter is dat je eerst een investering doet om de kwaliteit beter te maken en te zorgen dat er minder jongeren in dat geïndiceerde aanbod terechtkomen en dat daardoor de kosten omlaag gaan.
En ik wil er best een politieke aanvulling op doen. Bij de participatiewet hebben we het ook gezien. De WSW is geen instroom meer. Dat is een bezuiniging van meerjaar 2 miljard. Maar de mensen verdwijnen niet. Dus de gedachte op zichzelf is natuurlijk logisch. Hè? Je investeert bijvoorbeeld in je voorveld, in je sociale samenhang, in als goed is de kracht van de samenleving. Maar daarmee is de verwachting dat je op termijn goedkoper uit bent. Maar daar rekent het Rijk ook al mee. Of ik dat u nu kan garanderen? Nee.
Ik geef eerst even meneer De Jonge, dan komt meneer Van Rensen en dan mevrouw Onrust. Eerst meneer De Jonge.
Ik heb zeg maar een deel van het antwoord, heb ik inderdaad. Maar betekent dat ook dan dat die 285 miljoen enzovoort, dat er dus ook nog een stukje financiering voor die omschakeling naar de gemeentes gaat komen? Of moeten we die kosten zelf dragen?
Die financiering loopt al naar de gemeentes. Die ontvangen we, dus dat is wat de gemeente zelf inderdaad moet inrichten. Maar voor de deur staat ook die ontzettende korting nog.
Meneer Van Rensen.
Ja, ik steek een vinger op. Ik heb een gelijksoortige vraag als de heer De Jonge. Alleen toch nog even een vraag. Die 285 miljoen wordt eenmalig beschikbaar gesteld. Daarna moet een miljard bezuinigd worden of gehaald worden. Heeft het Rijk ook een soort aanpak meegegeven hoe ze denken dat het gerealiseerd kan worden? En eigenlijk is het antwoord gegeven, toch benieuwd. Acht de gemeente het ook haalbaar dan dat we die bezuiniging ook halen, die opgelegd worden?
De kaders die door het Rijk zijn meegegeven, die zijn vastgelegd in die AMVP's die eerder zijn genoemd. Dus ook door de rijkwijde bijvoorbeeld in te perken. Dat is ook een maatregel waarmee wettelijk wordt vastgelegd. Waar stopt die jeugdzorg? Waar begint die? Waar stopt die? Dus het idee daarvan is ook wel dat kostenbesparingen bijvoorbeeld met zich mee gaat brengen. De hervormingsagenda, daar staan een heel aantal kaders in en maatregelen waar wij mee werken om die kostenbesparingen uiteindelijk te verwezenlijken. Of dat ook uiteindelijk het geval gaat zijn, dat durf ik niet te zeggen.
Mevrouw Onrust.
Ja, voorzitter, dank. Mijn vraag raakt een beetje aan de vraag van de heer Van Rensen, maar dan eigenlijk terugkijkend. Want in principe loop ik al een tijdje mee rondom de jeugdzorg. En hebben we, ik weet niet hoeveel ingrepen gehad, want ook voor de decentralisatie waren er een heleboel problemen die opgelost zouden worden door. En hebben we nu in de afgelopen jaren eigenlijk maatregelen genomen waarvan we ook daadwerkelijk effect hebben gezien, of blijft het gewoon structureel wensdenken?
voorzitter, is natuurlijk een metavraag. Ik denk dat je enerzijds wel kan zeggen, als het gaat over gesloten jeugdzorg, dat we wel stappen zetten. Dat er minder kinderen in gesloten jeugdzorg zijn. Dat is ook een hele dure vorm van jeugdzorg. Dus enerzijds denk ik dat je daarvan kan zeggen dat er echt wel landelijk gezien stappen gemaakt worden. Vanuit die veronderstelling, we organiseren dichter bij de burger door het bij de gemeente te beleggen en daardoor zal uiteindelijk de vraag afnemen, dat zien we absoluut nog niet. Sterker nog, we hebben met de prestatiedruk, met de mentale gezondheidsmonitoren die we hebben, zien we eigenlijk een verslechtering. Het lastige is altijd, wat kan je daarvan direct van een gemeente verwachten? Een van de meest populaire boeken nu over dit thema is Generatie Angststoornis, Amerikaans onderzoek. De beschikbaarheid van social media, van smartphones voor jongeren. Wij in Woerden gaan vanuit het gemeentehuis niet bepalen of kinderen op 10 of 12 jaar beschikking hebben over een mobiel en social media gaan gebruiken. Die meta-ontwikkeling over welke invloed het heeft op eventuele mentale gezondheid, daarvoor zien we vervolgens wel de gevolgen potentieel in ons zorgaanbod. Dus het is heel lastig om dat op het totaal te zien. Ik denk dat er een aantal ontwikkelingen positief zijn. Maar als je kijkt naar de feitelijke uitgaven, het aantal jeugdigen wat een vorm van jeugdhulp krijgt, dan is ook in Woerden de trend nog niet de goede kant op.
Helder. Mevrouw Van den Heuvel.
Ik heb een paar vragen. Allereerst een verzoek. Zouden er wat minder afkortingen gebruikt kunnen worden in de presentatie? Want het is toch een soort van jargon waar ik niet volledig over beschik. En dan is het lezen wel een beetje lastig. Heel graag. Dat is één ding. Verder, het is op een andere manier ook al wel gevraagd. Maar volgens mij krijgen we er niet helemaal duidelijkheid in. Van in Woerden, hoeveel kinderen betreft het nou jeugdzorg? Want ik dacht ook eerst dat het maar om een gering aantal ging. We hoorden net van nee, maar het gaat toch wel om meer. Dus daar zou ik ook graag wel wat duidelijkheid over willen hebben. En verder, als laatste heb ik dat ik vind dat er even heel gemakkelijk over het bullet point werd gelopen over eergerelateerd geweld, loveboy, mensenhandel in Woerden. Het werd ook een beetje voor mijn gevoel afgedaan als dat hebben we niet zo erg in Woerden. En ik ken daar zelf een aantal praktijkvoorbeelden van, helaas. Dus ik zou graag willen weten van hoeveel impact heeft dat in Woerden op onder andere op de begeleiding, op de jeugdzorg. En moeten we dat misschien nog wel iets belangrijker maken? Dank u.
Gedaan.
Dank u wel. Het eergerelateerd geweld en loverboy heb ik inderdaad, ben ik kort overheen gegaan, omdat dit als voorbeeld is opgenomen inderdaad van de zorg die wij landelijk hebben ingekocht. En om die reden ben ik er dan net niet verder op ingegaan. We hebben volgens mij Pretty Woman in onze gemeente die wij inzetten, die hier ook op ingaat. En ook we zoeken daar ook actief het contact met scholen om te kijken of zij daar ook op in kunnen gaan in de scholen, in de lessen. Dus daar is zeker wel aandacht voor ook binnen onze gemeente.
De wethouder.
Ik zie dat er een vervolgvraag op is. Ik wil wel graag op die cijfers zo ingaan.
Ja, nou, inderdaad een vervolgvraag. Maar is er ook bekend hoeveel slachtoffers we al op dat gebied hebben?
Ik heb op dit moment de aantallen niet paraat. En ik weet ook niet of wij dat zo kunnen inzien, omdat dat echt op casusniveau gaat.
Als het gaat over het aantal jeugdigen met een vorm van jeugdhulp, als je kijkt in de afgelopen 30 jaar, dus vanaf begin deze eeuw tot nu, was dat ooit 1 op 25 jeugdigen in Nederland die een vorm van jeugdhulp had. Op dit moment is het landelijk 1 op 7. Dit is de schets, deze getal is de schets over iets van een maatschappelijke ontwikkeling waar we ons met ons allen zorgen over moeten maken. Wat vinden we normaal? Is er altijd hulp nodig? Welke hulp bieden we dan? Dat zijn allemaal vragen die het totaal van het systeem raken. Als je kijkt naar de Woerdense situatie, is er sprake van 1 op de 10 jeugdigen die een vorm van jeugdhulp heeft. Dat is vergelijkbaar met de gemeente de Ronde Venen en Stichtse Vecht. De gemeenten Oudewater-Montfort liggen iets lager. Dus minder aantal jeugdigen op het verhoudingsgewijs wat een vorm van jeugd op heeft. Dus dat is misschien ook gelijk een wat antwoord op de vraag van de heer Bakker. Daar zou je dus potentieel een licht financieel voordeel. Maar dat in ons verband van gemeenten waarin we samenwerken is daar eigenlijk geen aanleiding toe om dat te veronderstellen. Dat daar een sterke vereffening is. Wij zitten daarmee dus, als je kijkt ten opzichte van landelijk een lager aantal, maar in de afgelopen jaren is dat percentage wel gestegen. En dat zie je dus ook landelijk, helaas, die ontwikkeling. Dat is een maatschappelijke uitdaging die we met elkaar hebben te keren. Ik noemde net een aantal vragen die je daarbij kunt stellen. Wat is problematisch gedrag? Wanneer moet de overheid handelen? Wanneer moet dat behandeld worden? Wat moeten we normaliseren? Wat we moeten veranderen in de maatschappij als het gaat over prestatiedruk, die allemaal zijn weerslag heeft of vervolgens op dit vraagstuk? In algemene zin durf ik te zeggen, als het zo door blijft ontwikkelen, is het systeem onhoudbaar en zal het financieel omvallen en kunnen we dit niet volhouden. Dus de wal zal het schip keren, alleen dat is uitermate pijnlijk voor degene die het betreft, die dan op dat moment een vorm van zorg niet zouden ontvangen. Dus de trend is dat het aantal jeugdigen helaas nog stijgt wat een vorm van jeugdhulp nodig heeft of krijgt, ook in Woerden. Wij zitten daarmee wel onder het landelijk getal. En het is een maatschappelijke uitdaging welke antwoord we daarop formuleren. We hebben een aantal technische dingen die wij vanavond heel erg hebben toegelicht van hoe proberen daarop te anticiperen. Hele grote cultuur en maatschappelijke vraagstukken spelen landelijk.
Dank u wel. Meneer Bakker en daarna meneer Vonk.
Ja, stevige uitspraak van de wethouder in een themaavond. Maar wel eerlijk, volgens mij en oprecht. Ik had een vervolgvraag op mijn eerdere vraag over de RIB. Die is eigenlijk gedeeltelijk beantwoord door de wethouder. Maar ik zou toch willen vragen om in de RIB toch wat cijfers over de partnergemeentes op te nemen. Zeker omdat natuurlijk ook de mogelijkheid ontstaat dat we binnen die gemeenschappelijke regeling straks gaan groeien en er ook andere partijen bij komen. En dan is het toch wel, denk ik, verstandig voor ons als raad om te weten van, gaan wij nou uiteindelijk duurder worden? Terwijl de zorg sowieso al duurder wordt, dan gaat het dubbel op. Dus dat is eigenlijk het verzoek om dat mee te nemen in de RIB.
Voorzitter, we kijken hoe we dit zo goed mogelijk mee kunnen nemen in de raadsinformatiebrief.
Dank u wel. Meneer Vonk, ik ben een beetje met een afrondend, dus let even op. Ik probeer straks iedereen langs te gaan en af te ronden. Meneer Vonk.
Dan doe ik er meteen twee voor. Zit er ook nog eentje aansluitend op de heer Bakker. Het ging net over de berekening. Hoe gaan we dan in die gemeenschappelijke regeling zitten? Ging het over inwoneraantal? Het lijkt mij juist een onderwerp waar je naar het aantal jeugdigen in een gemeente zou moeten kijken. Hoe grote bijdrage zou moeten zijn vanuit een boer, een stichtsvecht of een andere gemeente. Maar dat is misschien een beetje vooruitlopend. En anderzijds meer om mee te geven richting, denk ik, de derde bijeenkomst. We zien ook een ontwikkeling op het online gebied bij jongeren. Gevaren, verslaving, gokverslaving. Maar ook rondom loverboy-problematiek horen we steeds vaker dat het online plaatsvindt. Buiten wat wij eigenlijk zien. Dat zou ik eigenlijk in de tweede of derde bijeenkomst in de doorontwikkeling terug willen zien komen.
Hebben jullie daar nu al een antwoord op of is dit een wensenlijstje voor de volgende bijeenkomst?
Als ik er nog één ding over zou moeten, er wordt ook wel vanuit jongerenwerk, is daar ook zeker aandacht voor. Dus de partij die wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente heeft ook zeker oog voor wat er allemaal online gebeurt. Daar zetten ze ook actief op in. Dus dat is, wordt zeker ook wel naar gekeken.
Dank u wel. Ik kijk niet wervend rond, maar ik kijk wel rond. Mevrouw Streng.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, u gaf aan, u wilt tot een afronding komen. En ik heb dan ook geen specifieke vragen meer, maar inderdaad wel nog even een gedachte van naar deze informatiestroom eigenlijk. Hè? Want we zijn duidelijk geïnformeerd en er zijn heel veel begrippen. U heeft ons meegenomen in de ontwikkelingen en de landelijke trends. Inderdaad, de wens voor meer is zeker aanwezig. En daarbij zou ik ook willen aanhaken bij de eerdere oproepen die gedaan zijn van maak het nog meer concreet. Wat is nou het Woerdense plaatje? En er zijn in dit verhaal ook, en sowieso in ook op landelijk niveau zoveel containerbegrippen. En ja, straks ook weer, dan gaan we het hebben over de doorontwikkeling woordenwijzer. Nou, ik krijg al stiekem al een beetje jeuk bij dat woord. Ik denk dat er enorm behoefte is van knoop nou al die stukjes aan elkaar. Waar staan we met de nieuwe mag? Hoe verhoudt zich dat tot die nieuwe implementatielijnen van de hervormingsagenda jeugd? Hè? Wat doen we al? Waar zitten nog knoppen om aan te draaien? En dan heb ik het echt over hoe sturen we nou op die instroom, maar zeker ook op uitstroom. Hè? Hoe stoppen we trajecten? Hoe loopt dat lijntje van hoe vindt Sarah nou haar weg in jeugdzorgland? Is dat nou goed bekend in woorden? Heeft de gemeente goed contact met haar partners, met de scholen? Weten ze woordenwijzer te vinden? Nou, ik kan zo nog wel even meer spuien, maar ik denk dat het beeld geschetst is voor vanavond. Goed om elkaar daar vanuit die basis verder over in gesprek te zijn. Maar ik voel ook dringende behoefte om het plaatje concreter en woordenser te maken. En de wet der ouders schetst denk ik een heel duidelijk beeld. Het is ook zorgelijk. Ik denk ook dat er stappen genomen moeten worden. Maar dan moeten we wel zicht hebben op waar we stappen kunnen ondernemen. Dus ik kijk reikhalzend uit naar meer. Maar dank voor vanavond.
Dit zijn niet de afsluitende wijze woorden. Mevrouw Verbeij.
Ja, het hadden zomaar de wijze afsluitende woorden kunnen zijn. Want ik sluit me daar helemaal weer aan wat mevrouw Streng hier naar voren brengt. En ik had eigenlijk een soort gelijke insteek. Waardering voor deze avond en voor de enorme hoeveelheid informatie die we gekregen hebben. Dat heeft me tegelijkertijd ook wel wat beangstigd. Dat ik denk van nou, het is allemaal wel heel complex. En toen heb ik voor mezelf zitten denken van ja, wat willen we nou? En dat is eigenlijk, voor mij is een van de belangrijkste vragen, hoe doen we het in Woerden? En is Sarah nou op de juiste plek terechtgekomen? Door de bomen, door het bos, is er een weg voor haar gevonden. En daar gaat heel veel goed, maar ik hoor ook wel geluiden, ook in het Woerdense, dat kinderen, ouders vastlopen, soms van het kastje naar de muur worden gestuurd. En daar maak ik me ook zorgen over. Dus ik ben ook benieuwd of jullie daar ook aantallen over hebben. En ook dat we met elkaar kunnen kijken, hoe kunnen we dat nou voorkomen? Want niets is erger dan als Sarah naar de huisarts gaat en de huisarts zegt, nou joh, ik verwijs je door naar, nou, pak een beet, woordenwijze of wat dan ook. En die lijn gaat niet lopen. Want dan zitten we wel met een heel groot probleem. Dus ik hoop dat we daar ook aandacht voor gaan schenken in de komende keren, als we hier weer bij elkaar zitten. Maar nogmaals dank.
Goed zo. Ik denk dat we dit moeten afsluiten. Ik denk dat het nuttig is geweest. Het heeft mij veel verhelderd, maar het heeft mij ook geweldig verward. Ik denk nog terug, ik heb wat lang geleden in de jeugdzorg ook gezeten, toen we bezig waren met de ontwikkeling van bureau jeugdzorg. 1 toegang tot de zorg, dan zouden we er grip op krijgen. Nou, dat is dus allemaal niet gelukt. Het blijkt nu hoe razend ingewikkeld het is met die meerdere toegangen, meerdere instellingen en hoe moeilijk het voor de gemeente is om greep te krijgen op die jeugdzorg, terwijl we wel gewoon aan de kassa zitten. Ik denk dat het heel moeilijk is, maar ik denk ook ik ben ook blij dat u zo helder uw vraag heeft gesteld, want die kunnen worden meegenomen voor de volgende besprekingen. Maar u heeft ook nog een afronding.
Ik zou heel graag nog even op mevrouw Verbeij willen reageren. Het is zo dat we als gemeente wel hele goede contacten hebben met de huisartsen. Die samenwerking loopt steeds beter. En ook met de scholen. We hebben contact met alle scholen om te zorgen dat inderdaad Sarah niet de hele tijd van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Maar dat we echt samen er voor onze Woerdense kinderen zijn.
Goed zo. We hebben nog 2 bijeenkomsten samen voor Sarah. Dank u wel voor de aandacht.